Broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u vooraf het volgende meedelen. Aanstaande maandagavond 1 juli vergadert de kerkraad met de diaconie, zo de heren wil, aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 7:30. In deze dienst zullen de broeders W.J. Boot en J.H. Jansen bevestigd worden in het ambt van ouderling. En de collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na votum en zegengroet met elkaar zingen van Psalm 24, de versen 2 en 5. Het tweede en het vijfde vers van Psalm 24 zingen wij na votum en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Amen. Luisteren nu naar de wet van de Heer onze God om ons leven daaraan te toetsen. Daarna zingen we van Psalm 119, vers 13. Psalm 119, het 13e vers, zingen wij na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu uit het woord van de Heer onze God, Nehemia 3. Nehemia 3. Toen maakte de hoge priester Eliasib zich gereed met zijn broeders, de priesters, en zij herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden haar en brachten de deuren aan. Zij heiligden haar en daarnevens de Mea-toren en de Gananiel-toren. Daarnaast bouwden de mannen van Jericho. Daarnaast bouwde Zakker, de zoon van Imri. De zonen van Senaa herbouwden de vispoort. Zij voorzagen haar van een zoldering en brachten de deuren, sluitbalken en grendels aan. Daarnaast was bezig met het herstellingswerk Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos. Daarnaast was bezig Mesullam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesezabel. Daarnaast was bezig Sadak, de zoon van Baana. Daarnaast waren bezig de Tekoïten, maar de aanzienlijke onder hen wilden hun schouders niet zetten onder het werk van hun heer. De oude poort herstelde Jojada, de zoon van Paseach, en Mesullam, de zoon van Besotja. Zij voorzagen haar van een zoldering en brachten de deuren, sluitbalken en grendels aan. Daarnaast waren bezig de Gibeoniet Melatja en de Mironotiet Jadon, de mannen van Gibeon en van Mispa, die stonden onder het gezag van de landvoogd van het gebied over de rivier. Daarnaast was bezig Uziel, de zoon van Gerhaja, een van de goudsmeden. Daarnaast was bezig Hananja, een zalfbereider, en zij behoefden aan Jeruzalem bij de brede muur niets te doen. Daarnaast was bezig Refaja, de zoon van Hur, de overste van de ene helft van het district Jeruzalem. Daarnaast was bezig Jedaja, de zoon van Garumaf, en wel tegenover zijn eigen huis. Daarnaast was bezig Gattus, de zoon van Gasapnea. Een tweede stuk herstelde Malkia, de zoon van Garim, en Gasub, de zoon van Pagat-Moab. Ook herstelde zij de bakovertoren. Daarnaast was bezig Salem, de zoon van Halogres, de overste van de andere helft van het district Jeruzalem, hij en zijn dochters. De dalpoort herstelden Ganun en de inwoners van Zanoach. Ze herbouwden haar en brachten de deuren, sluitbalken en grendels aan. Bovendien herbouwden zij 1000 el van de muur tot aan de aspoort. De aspoort herstelde Malkia, de zoon van Regab, de overste van het district Bet-Kerem. Hij herbouwde haar en bracht de deuren, sluitbalken en grendels aan. De bronpoort herstelde Salem, de zoon van Kolgoze, de overste van het district Mispa. Hij herbouwde haar en voorzag haar van een dak en bracht de deuren, sluitbalken en grendels aan. Bovendien herbouwde hij de muur van de waterleidingvijver bij de tuin van de koning, tot aan de trappen die afdalen van de stad van David. Verderop was bezig Nehemia, de zoon van Asbuk, de overste van het halve district Bet-Sur, tot tegenover de graven van David en tot aan de aangelegde vijver en tot aan het huis van de helden. Verderop waren bezig de Levieten, Regum, de zoon van Bani, daarna was bezig Hasapja, de overste van de ene helft van het district, Keila voor zijn district. Verderop waren bezig hun broeders, Bawai, de zoon van Genadad, de overste van de andere helft van het district, Keila. Daarnaast herstelde Ezer, de zoon van Jesuja, de overste van Mispa, een volgend stuk tegenover de opgang naar het tuighuis aan de hoek. Verderop herstelde Baruch, de zoon van Zabai, vol ijver een volgend stuk van de hoek tot aan de ingang van het huis van de hoge priester Eliasib. Verderop herstelde Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkus, een volgend stuk van de ingang van het huis van Eliasib tot aan het einde van het huis van Eliasib. Verderop waren bezig de priesters, de mannen van de streek. Verderop waren bezig Benjamin en Gassub tegenover hun huis. Verderop was bezig Azaria, de zoon van Maaseja, de zoon van Ananja, naast zijn huis. Verderop herstelde Benui, de zoon van Genadad, een volgend stuk van het huis van Azaria tot aan de punt en tot aan de hoek. Palal, de zoon van Uzai, was bezig tegenover de punt en de hoge toren, die uitspringt uit het huis van de koning bij de gevangenhof. Verderop was bezig Pedaja, de zoon van Paros, de tempelhoorige woonden op de Ovel, tot bij de waterpoort aan de oostzijde en de uitspringende toren. Verderop herstelden de Tekoïten een volgend stuk van bij de grote uitspringende toren tot aan de muur van de Ovel. Vanaf de paardenpoort waren de priesters bezig, ieder tegenover zijn huis. Verderop was bezig Sadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis. Verderop weer was bezig Semaja, de zoon van Seganja, de wachter van de oostpoort. Verderop herstelde Genanja, de zoon van Selemja, en Ganun, de zesde zoon van Salaf, een volgend stuk. Verderop was bezig Mesulam, de zoon van Berechja, tegenover zijn kamer. Verderop was bezig Malkia, de goudsmid, tot aan het huis van de tempelhoerigen en van de handelaren, tegenover de wachtpoort en tot de bovenzaal aan de hoek. En tussen de bovenzaal aan de hoek en de schaapspoort waren de goudsmeden en de handelaars met het herstellingswerk bezig. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu de Heere aanroepen in gebed. Heer onze God, we danken u hartelijk dat het weer zondag mag zijn en dat we op mochten gaan naar uw huis om daar naar uw woord te gaan luisteren en u groot te maken samen met en in het midden van de gemeente. Wij danken u, Heere God, dat u die dag hebt apart gezet. Allereerst voor uzelf, Heere. Wat blijkt ook uw liefde daaruit, dat u die rust voorschrijft aan de mensenkinderen met wie u het verbond bent aangegaan. Heere, u bent niet een God van de slavenjacht en van de vol continu dienst zonder enige rust. Maar u bent, Heere God, de Heere, schepper van hemel en aarde, die tijd en rust en ruimte geeft om rond te kijken en u te verheerlijken vanwege uw grootheid en uw heiligheid, uw almacht en uw vaderlijke zorg. En Heere, we zijn u daar dankbaar voor, dat we zo in dat verloste leven mogen staan, dat we die bevrijding ook mogen kennen en dat we, Heere God, daar ook naar mogen luisteren. Want wat is er veel in ons leven dat juist dat leven met u in het perspectief van de rust en het ademhalen bedreigt en verdonkert. En wat is ons hart zwak, Heere God, en wat is onze geest ook gauw geprikkeld om het kwade te doen. En Heere, dan menen we in ons leven ruimte te vinden en te zoeken juist in de jacht naar wat onszelf drijft. En Vader, we erkennen u opnieuw. Wij hebben gezondigd en wat zijn we verdwaasd. Dat we zoveel in ons leven weglopen bij u in de overtuiging daar alles te vinden. Heren, we danken u ervoor dat u ons ook steeds weer terug wilt roepen. Dat u ons ontdekt aan dat zwakke en dat bange en dat zondige hart van ons. Om ons op Christus te wijzen en naar hem toe te jagen. Heer, daar is de vrede. De vrede voor Jeruzalem, de vrede ook voor ons eigen hart. Daar leren wij de tempel bouwen. Daar leren we ook tempel te zijn. Heilig in de geest, bij Jezus en onder zijn bloed. In hem vragen we ook om vergeving van al onze schulden. In hem vragen u, Heere God, of u met dat reinigende bloed van uw Zoon over ons leven wilt komen en of u wilt afwassen al die zonden, al die tekorten, die verdwaasdheid en verblindheid, die hoogmoed, die opstand tegenover u. Heere wil ons bevrijden en ons tot, en wilt u ons dienstbaar maken aan uw naam, aan uw koninkrijk en aan uw wil. Geef ons, Heere God, dat hart zoals we dat samen hebben gezongen, dat niet haakt naar goed, naar geld, naar Heere, de vervulling van verlangens van onszelf. Maar geef ons een hart dat graag naar uw wet luistert en dat Heere erop uit is om uw wil te doen. Schep zo alstublieft een hart dat leeft in het licht. Wil ons een nieuwe en een vaste geest geven. Heer, en wil ons zo alstublieft in die Jezus Christus ook doen leven. Ons in die ruimte stellen. Opdat het ook voor ons werkelijk in die Sabbatsrust mag komen. Tot de lof op uw naam en de vrede in ons hart. Heer, wil zo uw woord ook open doen. Spreek alstublieft tot dat hart van Jeruzalem. Heer, we hebben gelezen van die tempelbouwers uit Nehemia. En ze waren er uit allerlei rangen en uit allerlei plaatsen. Heer, alle lagen van de bevolking, mannen en vrouwen. En Heer, ze bouwden daar samen. Onder dat woord, dat troostrijke woord van het Immanuel, God met ons. Heer, geef dat we zo alstublieft vertroost mogen worden door de verkondiging deze morgen. En Heere God, geef ook dat we de troost en de diepe rijkdom zien van de bevestiging van de ambtsdragers, zoals u die aan de gemeente geeft. Wij danken u, Heere, dat er uit het midden van de gemeente broeders mochten worden aangewezen en benoemd door de kerkenraad om Heere, hier ook hun dienst te doen in dat koninkrijk van u, om ons bij dat woord te bewaren. En Heere God, we bidden u, we willen hun hart verruimen en wil met deze broeders zijn, Heer. Wilt u ze krachten geven om de gemeente niet naar eigen idealen en overtuiging te leiden, maar in die gehoorzaamheid aan de goede herder. Samen, ook één met al die andere schapen, zoals we als kudde deze herder mogen volgen. Geef goede onderlinge samenwerking in de kerkraad, Heer, opdat we ook in de eenheid en de harmonie van het samenwerken mogen zien dat de geest van de Heer Jezus Christus de gemeente bewaakt en we ook daaruit bemoedigd mogen worden. Geef ons daar een oog voor, Heer, en een hart dat het ziet, dat het verstaat, dat het niet uit mensen is, maar dat de Heilige Geest zelf over de kleine kudde waakt en dat Hij geeft wat nodig is in de dienst aan U. Leer ons zo uit Uw vaderhand te leven. En wij danken U, Heer, voor wat U daarin ook in de afgelopen jaren hebt gegeven in de broeders Koorn en Kroes. Wij danken u, Heere God, dat u ook hen met wijsheid en inzicht hebt willen vervullen en dat zij ook in die samenwerking met het college van ambtsdragers en ook met de gemeente zo hun dienst mochten vervullen. En wij bidden u, Heere, wil hen ook rust geven. Geef hen, Vader, ook op de eigen plek in de gemeente alles wat nodig is. Zo, Heer, zo gaat u verder, zo leidt u dat. En zo bouwt u voort van stap tot stap. En we zien met verwondering tot op de dag van vandaag dat kerkvergaderend werk van de Heer Jezus Christus terug. Dat is niet uit ons, Heer. Dat is alles alleen maar uit u. Daar begint het, daar eindigt het ook, bij de troon van alle genade. Bij het kruis op Golgotha. En we bidden u, Heer, geef dat wij ook in ons leven het daar ook zullen zoeken. Als we ziek zijn, als we moe zijn, als we oud zijn, als we zorgen kennen, als we onder spanning leven. Vader, geef dat we uit die vaderhand van u durven leven. En wilt u ons alstublieft in alles klein houden en ook klein maken. Opdat we het daar niet zullen zoeken, Heere. Want er hoeft maar zo weinig grootheid in onszelf aanwezig te zijn of we klampen ons eraan vast. Sla het allemaal weg, Heere. En geef alstublieft dat er geen enkel ander houvast meer in ons leven overblijft dan Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, opdat wij leren verstaan wat leven is, voor en uit en tot u. Hoed ons zo, troost ons zo. Schenk genezing, Heere God, waar mogelijk is. Laat zo het woord in ons hart en ons leven omgedragen mogen worden. Wil Heere dat woord ook doen uitgaan over heel deze wereld. Zegen de woordbediening vanaf elke kansel, Heere, waar dat woord naar waarheid ook wordt bediend, naar de zin en de mening van uw Heilige Geest, uw kinderen worden toegesproken. En spreek ze aan in hun hart, in hun leven, Heer. Wil zo van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat, uw naam groot maken. We bidden u voor vervolgde broeders en zusters, die zuchten onder het kruis, Heer, van gevangenschap en van bedreiging, soms tot de dood toe. Wil ze bemoedigen, Heer. Wil ze dat perspectief van het Nieuw Jeruzalem ook onder ogen brengen. Geef dat ze mogen weten waarheen ze onderweg zijn. En ach, Heer, zij hebben niet anders meer over. Misschien zijn ze wel rijker dan wij, omdat wij nog zoveel hebben waar wij ons aan vastklampen. Leer ons te leven met geen ander uitzicht dan het uitzicht op u en op uw troon. Wil zo de jongens en meisjes ook in het hart grijpen. Wil ons als volk doen verstaan welke heilige God wij mogen dienen. Hoe we onder u op mogen trekken. Geef gewilligheid om mee te bouwen. Laat het niet zo zijn, Heer, dat er een van ons zou zijn die als die Tekoïten waar we over gelezen hebben, en zich te hoog zou voelen om de schouders eronder te zetten, om mee te bouwen. Heer, wil ons allen zo gewillig dienstbaar maken. Hoed en bescherm het ongeboren leven in de gemeente en zegen de moeders die dat leven dragen. Wil zo uw volk bij de hand nemen en het geven wat het nodig heeft. Wij bidden u dat in Christus naam alleen. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere uw gaven te schenken. Wij zingen daarna van Psalm 123 het eerste vers. Psalm 123 vers 1 zingen wij na de collecte. Preek is het eerste vers van Nehemia 3. Nehemia 3, vers 1. En toen maakte de hoge priester Eliasib zich gereed met zijn broeders de priesters, en zij herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden haar en brachten de deuren aan. Zij heiligden haar en daarnevens de Meatoren en de Gananieltoren. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 87, de versen 3, 4 en 5. Psalm 87, de versen 3, 4 en 5 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de God des hemels, hij zal het voor ons tot een goed einde brengen. Dat was het geloofsantwoord van Nehemia op de spot en de bedreiging van zijn tegenstanders. Sanballat, de Horoniet, Tobia, de Ammonitische slaven, Gezem, de Arabier, later ook de Asdodieten, de Filistijnen, die hadden zich verenigd, weet u nog wel, om Nehemia vanuit het noorden en het oosten en het zuiden en het westen in de tang te nemen en de herbouw van Jeruzalem met alle kracht tegen te werken. En weet u wat in dat alles nu eigenlijk het meest opmerkelijk en ook wel verdrietig is? Dat is dat met name de tegenstanders de komst van Nehemia als een serieuze bedreiging zien. En dat de vijanden van de kerk de zaak zo hoog opnemen dat ze in actie komen. Want hun macht en hun eer en hun handelsbelangen staan op het spel. En die machten, kun je dat vergelijken met de machten van het beest natuurlijk uit Openbaring 13, die brengen hen in beweging. Terwijl van de kerk van die dagen niet anders gezegd kan worden dan dat ze de lusteloos en haast apathisch een leven voor zichzelf op nahoudt. De kerk is niet vooruit te branden. Die is moedeloos geworden onder alle tegenstand en tegenwerking, terwijl dus de vijand zich onmiddellijk organiseert, als Nehemia in beeld komt, deserteert de kerk. Dat is meer voorgekomen. Denk eens aan kerst. Het is wel middenzomer, maar u kunt toch misschien nog wel even aan kerst denken. Aan de geboorte van de Heer Jezus en het kraambezoek uit het oosten dat Jeruzalem aandoet. Dan maakt Herodes er werk van. Maar de schriftgeleerden, die hem notabene uit de schrift moeten aanwijzen dat het in Bethlehem Efrata zal zijn, omdat de profeet Micha dat gezegd heeft, diezelfde schriftgeleerden, die blijven waar ze zijn. Als er in die dagen al opwinding is, dan is dat omdat men vreest voor de reactie van Herodes en voor eventuele maatregelen van zijn kant. En met de zucht van verlichting zien ze de groep wijzen dan ook de poort van Jeruzalem weer uitgaan. Het gevaar is geweken en ze kunnen overgaan tot de orde van de dag. Het is geen wonder dat G.I. Packer, die een heel aardig boek over leiderschap heeft geschreven vanuit wat Nehemia doet, hier en daar wel een beetje psychologisch, maar het is toch wel een aardig boek. Het is geen wonder dus dat Packer het geestelijk klimaat van die dagen omschrijft als een kerk in een bewusteloze toestand. We hoeven er natuurlijk ook maar weinig woorden aan te besteden om er nog eens bewust van te zijn dat het met de toestand van de kerk op dit moment niet zo heel veel anders is. Dat ligt gevaarlijk dicht bij de situatie zoals Nehemia die aantrof. Hoe krijg je de kerk daar nou weer uit? Wat moet je nou hebben? Waar moet je over beschikken? Wat moet je nou doen? Om daar verandering in aan te brengen, als je dat al zou willen. En die vragen spelen een rol natuurlijk ook vanmorgen hier in Zwolle, nu de ambtsdragers bevestigd worden. En die ambtsdragers misschien zelf ook wel met een zeker verwachtingspatroon naar dat ambt zullen kijken. Een kerkraad en wij ook met z'n allen een nieuw seizoen zo zachtjes aan mogen voorbereiden. De gedachten natuurlijk ook wel eens eventjes in ons hoofd een rol spelen over wat gaan we volgend jaar behandelen. Welke onderwerpen zullen we op de agenda zetten en gaan zomaar door. Wat is er nou nodig om die kerk uit haar apathische, haar wat lusteloze houding wakker te schudden? Ik wijs u vandaag vanuit Nehemia 3 vers 1 op twee uiterst belangrijke zaken. Met het oog daarop dus. Zaken die als een soort van defibrillator werken. Weet wel, dat is zo'n ding om je hart weer op gang te krijgen. Elke BHD'er moet weten wat dat is. Om de kerk weer uit haar bewusteloze toestand te krijgen. En het hart van de kerk weer op slag te brengen. En dat is in de eerste plaats, van die twee uiterst belangrijke dingen, dat is in de eerste plaats de wetenschap en het vertrouwen dat God met zijn volk is. En in de tweede plaats is dat de noodzaak tot verzoening met de Heer. Want de tekst zegt, toen stond Eliasib op. En zij herbouwden de schaapspoort en zij heiligden dat deel van de muren. En wat de diepe betekenis daarvan is, daar willen we naar luisteren onder het thema de herbouw van Jeruzalem. We letten op twee aspecten, de toewijding en de inwijding. De herbouw van Jeruzalem, dat is thema, de toewijding en de inwijding. Ja, wat heeft de kerk in de allereerste plaats nodig om uit een lauwe en wat moedeloze, haast bewusteloze toestand te ontwaken en met overtuiging aan de herbouw en de opbouw te beginnen? Dat is de vraag. En die vraag die stellen we dus omdat Nehemia in zijn dagen de kerk in die toestand aantrof. Om een antwoord op die vraag te vinden, kijken we daarom nog heel even terug naar het vorige hoofdstuk, waar we de wijnschenker van koning Artaxasta na zijn nachtelijke inspectietocht langs de vervallen en verwoeste muren van de stad de leiders horen toespreken. Dat is hoofdstuk 2. En hij spreekt die leiders dan toe vanaf vers 17. Toen zei ik tot hen, u ziet de rampspoed waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Toen ik hun meedeelde dat de hand van mijn God goed over mij was geweest, eveneens hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden ze, wij zullen ons tot de herbouw gereed maken. En met krachtige hand vatten ze het goede werk aan. Daar ligt de eerste aanwijzing. En Nehemia vertelt hen hoe de hand van de Heere goed over hem is geweest. En hoe daarom de koning van Perzië van gedachten veranderd is. En Nehemia toch uiteindelijk toestemming heeft gegeven om de muren van Jeruzalem op te bouwen. Daar gaat het om die hand van God. Om wat de Heere tot nu toe aan Nehemia gegeven heeft. En hoe hij daar dwars tegen alle verwachting in met een aantal brieven in zijn hand staat, die hem toestemming geven om hout te halen en van Jeruzalem een versterkte stad te maken. Maar meer dan die politieke omslag bij de koning gaat het om de hand van de Heere die daarachter is. Dat is wel duidelijk, want dat is het enige namelijk dat Nehemia even later zegt tegen die al genoemde tegenstanders. Als ze hem dreigen dat ze weer naar de koning zullen gaan en als ze hem bespottelijk proberen te maken, dan zegt hij dus in vers 20, maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen, de God des hemels, hij zal het ons doen gelukken. Hoe moeilijk is het voor een kerk om daarbij te blijven leven? En bij het vertrouwen dat God zijn kerk bouwt. Dat zeggen we wel veel. Dat zeggen we ook inderdaad wel heel gemakkelijk. Hebben we dat vertrouwen ook inderdaad? Of wordt de tegenstand de kerk maar al te gauw te veel? Wordt het werk te zwaar? De druk te groot? Zeggen we maar al te gauw mismoedig? Nou, ik trek me terug hoor, ik heb het wel gehad. Laat de anderen maar eens even. Ben er moe van. Gaat de kerk het aan de andere kant niet al te gauw ook verwachten van allerlei strategieën en modellen die eigentijds en actueel zijn aangepast, zodat er wel groei moet komen? Had Nehemia nou niet kunnen zeggen, oh maar Sanballat, man, maak je niet zoveel zorgen, zeg, onze stad zal er als een open samenleving bij liggen hoor. We hebben echt in de afgelopen tijd wel iets geleerd van samenwerken. Wij zijn veranderd. We staan open naar de samenleving toe en naar de omgeving. We houden echt wel rekening met de waarden, de normen die in de samenleving ook geaccepteerd worden. We willen het evangelie graag op maat snijden van de tijd waarin we leven. Wees maar niet bang. Zeg tegen Gezen maar dat zijn handelsbelangen heus niet op het spel staan hoor. Dat wij ook op de Sabbat best zaken willen doen als dat nou zo gebruikelijk is. En dat wij openstaan om het voor zijn karavaan ook zo gezellig mogelijk te maken. Had Nehemia, om zo te zeggen, niet meteen wat water bij de wijn moeten kunnen doen. Water bij de wijn die hij zijn buurlanden wilde inschenken. Had het niet een bloeitijd voor Israël kunnen zijn? Had het misschien zelfs wel niet bondgenoten op kunnen leveren? Had de omgeving dan niet gezegd van nou maar dat is geweldig zeg. Ze waren vroeger zo afstandelijk en zo op zichzelf. Moet eens kijken wat er met dat volk gebeurd is. Kom op, dat is toch prachtig, laten we samen bouwen. Ja weet u, dat had Israël al eerder gedaan. Dat was nou net het punt. Israël had al eerder de dienst aan de Here vermengd met een wereldse levensstijl. En Israël had al eerder een verbond met de wereld om hem heen gesloten. Het was nu juist omdat Israël al eerder water bij de wijn gedaan had, dat Jeruzalem was afgebroken. Het was nu juist vanwege die openhouding naar de samenleving toe. En vanwege dat accepteren en toe-eigenen van de normen en de waarden van die samenleving, dat God zich een jaloers God bewees. Die de zonde van de woordbreuk niet accepteert. Nee, ja, die staat hier niet zomaar. Hij staat ook niet los van de geschiedenis van zijn volk. Hebben we er eerder op gelet, samen. Toen we in hoofdstuk 1 stilstonden bij het gebed van Nehemia, waarin hij samen met het volk de schuld beleidt, toen vierden we samen avondmaal, weet u wel. Hebben we Nehemia 1 gedaan. Misschien weet u zich, daar weet u zich ongetwijfeld het een en ander van te herinneren. En daarin heeft hij aangegeven dat hij 150 jaar later zijn hoofd nog buigt onder de straf waarmee de Heere juist die ontvankelijke houding van zijn volk naar de wereld toe bestraft heeft. Dat is toch ook de lijn waar het eerste hoofdstuk van Esra mee begint. Hè? En waar 2 Kronieken natuurlijk ook mee afsluit. 2 Kronieken 36 is dat, vers 22. En dat is dan gelijk aan Esra 1 vers 1. In het eerste jaar van Kores, de koning van Persië, wekte de Heere opdat het woord van de Heere door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. De geest van Kores, de koning van Persië, op om door zijn gehele koninkrijk ook in geschriften deze oproep te doen uitgaan. Nou ja, dan komt daar dat ze terug mogen keren. Dat had Jeremia kennelijk al gezegd. Ze wijzen naar Jeremia. U weet, dat is de profeet geweest die de laatste waarschuwingen heeft mogen uitspreken toen Israël daar nog woonde. Die de ballingschap onder zijn eigen ogen heeft mee moeten maken. Wat heeft hij geroepen, zeg? Dat het volk terug moest naar vertrouwen in zijn God. Dat het niet zo open naar zijn samenleving toe moest staan. Dat het geen verbond met Babel moest sluiten. Dat het niet naar Egypte moest trekken. Wat heeft hij geroepen? Dat ze de wet van harte moesten houden. Niet in een uiterlijke eredienst om God van zich af te houden, maar in een innerlijke eredienst om met God samen te kunnen zijn. Het is nu juist ook in dat bekende hoofdstuk waar Jeremia zegt dat er dan een tijd zal aanbreken. Dat God de wet weer in het hart van zijn kinderen zal schrijven. En in datzelfde hoofdstuk, en dat is nou zo mooi, wordt dan ook over het herstel van Jeruzalems muur gesproken. Dat is Jeremia 31, u moet dat even meelezen, dat is gewoon geweldig. Jeremia 31. En ik lees u dan het slot daarvan voor, vanaf vers 38. Jeremia 31 vanaf vers 38. Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat de stad voor de Heere opgebouwd wordt. En dan krijg je die termen weer terug, hè? Van de Gananaëltoren af tot aan de hoekpoort. Dan gaat het meetsnoer verder, rechtuit tot aan de heuvel Gareb en wendt zich naar Goar en het hele Lijkendal met de as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort oostwaarts zal de Heere heilig zijn. Er zal niet weer vernield en verwoest worden in eeuwigheid. Machtig, hè? Jeremia had het gezegd. Die heeft het daar over de Gananaëltoren en over de paardenpoorten, noem het allemaal maar op. En ziet u, in deze geschiedenis heeft Nehemia zijn plaats. Op die lijn beweegt zich ook zijn leidersrol van die dag. En u denkt toch niet dat hij nou opnieuw de kerk gaat verhandelen? Dat Nehemia nou ook de kerk weer over gaat geven aan zijn omgeving. Daar ligt ook de eerste taak van Tant. Pas op, zegt Paulus. Want broeders, u hebt te doen met de gemeente van God, die zich deze gemeente door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Ze is van hem. Daar ligt toch ook de taak van de opvoeding en de taak ook van het onderlinge toezicht, broeders en zusters. Dat ze God zullen kennen, van de kleinste tot de grote, God zullen kennen, zegt Jeremia 31 vers 34. Want God die roept zijn volk niet samen om het aan de wereld toe te vertrouwen, maar het om het uit die wereld naar hemzelf toe te roepen. En niet de wetten van de samenleving en wat de actualiteit van de dag voorschrijft is de norm voor Gods volk. Maar dat is en dat blijft zijn eigen woord en zijn eigen wet. Nee, zegt Nehemia dus. De God, de Heere des hemels, die zal het ons doen lukken. Want zijn goede hand is over ons. Zijn uitgestrekte arm bevrijdt en geeft leven. Kijk, en als dat gezegd is, dan komen de leiders van het volk in beweging en dan gaat de gemeente aan de slag. Het is alsof Mozes hier staat en tegen een verdrukt volk moet zeggen, de God van Abraham weet u nog wel. En Isaac en Jacob, die heeft mij tot u gezonden. Want in het noemen van die naam, in het kennen van die naam en in het horen van het evangelie, ligt het behoud van het volk. Eerst de verkondiging. Dan is het in het licht van Jeremia 31 gesproken niet zo verwonderlijk dat het juist deze hoge priester met de naam Eliasib is die als eerste wordt genoemd. Eliasib heet hij. Dat betekent, de Heere zal terugbrengen. Machtig. De Heere zal terugbrengen, denk aan de ballingschap. Hij is een kleinzoon van die grote hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak, weet u wel. Die een klein eeuw eerder samen met Zerubabel al is teruggegaan. Die eerste uittocht uit Perzië. U kent inmiddels het verloop van de geschiedenis. Maar het is dus die hoge priester die samen met de andere priesters aan het werk gaat en puin begint te ruimen. Natuurlijk, daar kunnen we vanuit dit hoofdstuk nog heel veel andere dingen naar voren halen. Daar kunnen we bijvoorbeeld op wijzen dat heel de gemeente aan het werk gaat. Alle hens aan dek, zou je zeggen. De zalfbereider en de apotheker, de adel, de high society doet mee. De slaven die dragen letterlijk hun steentje bij. Noem het allemaal maar op. En we kunnen erop wijzen dat vanuit de verre omtrek kerkleden hun eigen woning of hun zaak laten liggen en in solidariteit en grote harmonie maanden naar Jeruzalem gaan om daar mee te helpen aan de opbouw. We kunnen prachtige dingen naar voren halen. Die trouwens ook overigens altijd weer de moeite waard maken hoor, om zo'n hoofdstuk thuis aan tafel niet over te slaan. Maar al die namen nog eens nauwkeurig en aandachtig langzaam te lezen. Eventueel dan maar eens wat minder tekstversen te lezen en er een commentaar bij te leggen. Misschien mag ik dan het boekje van dominee Dr. M. van Kampen bij u aanbevelen. Kerntekst uit Nehemia heet het. Prachtig boekje. Ook de korte verklaring heeft trouwens op dit punt nog altijd een geweldig stuk achtergrondinformatie. En dat kunnen we dus doen. Maar ik heb het nou vanmorgen juist tot vers 1 willen beperken, omdat hier zo heel erg duidelijk in naar voren komt dat geloofsgetuigenis van Nehemia, en dat de catechisatie van een wijnschenker, het hart van die leiders en van het volk doet opleven. God is in uw midden, o Israël. De Heilige heeft zich uw lot aangetrokken. De God van Abraham, Isaac en Jacob is opgestaan. Zo staat Nehemia daar. Hij heeft het niet over sociologische achtergronden en heeft het niet over filosofische beschouwingen. Hij doet niet aan prognoses en hij berekent zijn kansen niet met behulp van diplomatie of van economische strategieën. Nee, zegt hij, de God van de hemel. Hij zal het voor ons afmaken. En toen stond Eliasib op, samen met de priesters, en hij begon aan de herbouw. Het gaat hier om toewijding. Het gaat om moedeloze, lauwe, lusteloze harten van mensen die horizontaal zijn gaan kijken. Het gaat om die ontmoedigende prognoses van mensen die zeggen dat de kerk haar tijd heeft gehad en dat de tijd van de gevestigde kerken voorbij is. Om daarmee eigenlijk te willen zeggen dat de tijd van de kerk voorbij is. De kerk moet leren om dat geestelijk te verstaan. En we moeten broeders en zusters de geestelijke wapenrusting aantrekken. Natuurlijk, daarin is het verstaan van de tijd waarin je leeft dan weer wel belangrijk. Maar als het gaat om de opbouw en de herbouw van Jeruzalem, dan is er geen compromis mogelijk. En er komt er ook pas moed als het hart en het oog zich op God richt, gemeente. Dat geldt voor iedereen. En zoals iedereen samen moet bouwen, zo heeft ook iedereen nodig dat de naam van de Heer klinkt en dat hij als de enige wetgever wordt gehoorzaamd en geloofd. Nehemia weet, wie daar water bij de wijn indoet, die eindigt buiten de poorten van een verwoeste stad. Dat weet hij uit de geschiedenis. Maar wie aan dat woord trouw blijft en daaraan vasthoudt, die mag weten dat de Heere als een burcht voor Jeruzalem is. En wat is en wat heeft dat woord een kracht? Want toen stonden ook de ambtsdragers daar weer. En staken ze de handen uit de mouwen. Heel dat geestelijk leven was ingezet. Maar toen de naam van God klonk en de mensen het woord hoorden dat Gods hand goed over hen was, toen stonden ze op en gingen ze aan het werk. Eliasib als eerste, de hoge priester met de naam God zal terugbrengen. En de priesters volgden, en de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en de slaven. En ze begonnen stenen te bikken en spezie te mengen. En dat is nou die wondere werking van de Heilige Geest, die dat hart gewillig maakt. En die het zekerheid geeft, die de kinderen van God moed geeft en aanvuurt om vol te houden, dwars tegen alle tegenstand in. Dat is heerlijk. Want mocht u ergens gedacht hebben van, wow, hoe moet ik die 4 jaar mijn ambt vervullen? U hoeft niet meer te doen dan dit. Op te roepen tot de Heer. En die naam van God tot in de huizen te laten klinken. Van deze God vertellen. De geschiedenis aanwijzen. Kijk, daar ging het fout. Want daar dreef Israël van God af. En daar ging het goed. Want toen stond de Heer op en riep hij zijn volk weer bij zich. En ja, dan is de apotheker erbij. En de districtshoofd is erbij. En de goudsmid die is niet meer zo bang om zijn fijne vingers ruw te krijgen. Dat is nou de kracht van dat woord Immanuel. God is erbij. En alleen zo komt Jeruzalem af. En naar tweede, de inwijding. Het woord van God zet in beweging. En de naam van de Heere doet doden ontwaken, gemeente. Dat is wat we hier zien gebeuren. Dat is nou het antwoord op die klacht, hè, waar Nehemia mee werd geconfronteerd in hoofdstuk 1 vers 3. Toen die mannen bij hem kwamen en zeiden hoe wanhopig de toestand was. God stuurt een wijnschenker om zijn volk te vertellen dat God erbij is. De grondslag voor de herbouw van Jeruzalem is het herstel van de dienst van het woord. Daar gebeurt het. In het onderricht, de verkondiging dat Gods hand goed is over zijn volk. Daar wordt het zaad gestrooid van het geloofsvertrouwen en de volharding en de zekerheid. Opdat het volk mag leren, opdat u en ik mogen leren, dat ons werk niet te vergeefs is in de Heer en in Hem alleen. Ik had dan ook niet besloten, zegt Paulus later tegen de Corinthiërs, iets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is het tweede dat in de tekst opvalt, namelijk dat die priesters het stukje muur en de poort die ze herstellen meteen ook heiligen. U leest dat in hoofdstuk 3 van de rest van de muur niet. Want al die andere bouwen, dat wordt pas later geheiligd bij de inwijding van de muur en we zitten dan in Nehemia 12. Vanaf vers 27. Dat is een heel groot feest geweest. En we leren daar natuurlijk ook wel iets over hoe die muur geheiligd is. En er zijn offers voor geslacht. En er zijn processies langs getrokken. Maar toen was dat werk dus al af. Hier aan het begin lezen we dat dit stuk door de priesters wordt geheiligd. Nog voor of terwijl de rest nog aan het bouwen is. Waarom is dat? En waarom worden hier nou zo nadrukkelijk die schaapspoort en die beide torens genoemd? Over welk deel van Jeruzalem hebben we het dan eigenlijk? Nou, we hebben het dan over het gedeelte van Jeruzalem dat in het noorden ligt. Dat is het meest kwetsbare gedeelte, want vanaf die richting kun je Jeruzalem ook het gemakkelijkst bedreigen. Het is ook geen wonder dat hier staat dat de priesters de muur moesten herbouwen. Je leest in het hoofdstuk ook wel iets over herstelwerk. Er staat zelfs een tekst in, hè? Dat er een stukje muur was waar ze niks meer aan hoefden te doen. Dat stond er dan nog. Er stonden zo af en toe dus nog stukken of resten van stukken die opnieuw gebruikt konden worden, maar het gaat hier echt om opnieuw bouwen. De zaak lag helemaal plat. Dat komt omdat de legers van Nebukadnezar 1,5 eeuw eerder juist hier de stad hebben ingenomen. En dat is meteen ook de eerste aanwijzing voor het verstaan waarom die muur nou geheiligd moest worden. Want het is dit gedeelte dat allereerst spreekt van de zonde tegen God en de straf die daarop volgde. Waarom kwam die Nebukadnezar namelijk Jeruzalem binnen? Omdat het volk naar de omgeving was gaan leven. En die zonde die vraagt verzoening. Hier zette Babel als eerste zijn been binnen, omdat Israël zijn been niet uit de wereld wilde trekken. Begrijpt u? Maar er is meer. Er is natuurlijk ook het begin van het werk dat om heiliging vraagt. Als u heel even op vers 32 van hoofdstuk 3 let, dan ziet u dat daar de schaapspoort weer terugkomt. En tussen de bovenzaal aan de hoek en de schaapspoort waren de goudsmeden en de handelaars met het herstellingswerk bezig. Dat vind je dus in de vers 1 en in vers 32. In hoofdstuk 3 gaan we langzaam maar zeker rond. En er worden al die namen en die stukjes muur genoemd tot we uiteindelijk dus weer terug zijn bij het begin. Het is natuurlijk een ommuurde stad. En zo staat dit stuk dus eigenlijk in het licht ook van Psalm 127, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwlieden. En bij het begin komt ook meteen de heiliging naar voren en wordt het werk om zo te zeggen opgedragen aan de Heer. Zegen Heer wat wij begonnen zijn te doen. En zoals Psalm 90 dat zingt, bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand bevestigt dat. Dan hebben jullie die afhankelijkheid trouwens weer, broeders. Het begint bij God, het eindigt bij God. En u zult niet vruchtbaar kunnen werken buiten de zegen van de Heer. Heilig uw leven, heilig uw dienst. Door woord en gebed. Altijd weer. En draag dat op in de kracht, in de naam van de Heer. Want alleen zo kun je de gemeente in en alleen zo wordt Jeruzalem gebouwd. Het is niet voor niks dat elke kerkraad vergadering begint met woordlezing en gebed. Dat zal ook in Zwolle zo zijn. U kunt ook niet zonder vergaderen. Nou, de zonde dus, die de straf heeft meegebracht en de voortgang van het herstelwerk, dat maakt de inwijding van dit stukje muur nodig. En tenslotte, hoewel dit laatst eigenlijk boven de andere twee uitgaat, liggen die schaapspoort en de twee torens vlakbij de tempel. Dat is de woonplaats van God, en van die God des hemels, van Nehemia op aarde. Daar wijst ook die naam op, schaapspoort. Dat is de poort waar het kleinvee door naar binnen wordt gebracht. Denk even aan Psalm 51 vers 7. Hè? Doe Sion wel naar uw barmhartigheid laat haar tinnen, haar torens. Daar hebben we die Mea-toren weer terug. Hè? In het zonlicht blinken, doe op haar pleinen weer de liederen klinken als eens in de wel aangename tijd. En dan komt daar, dan hebt gij lust aan offers recht gebracht, met klein vee stroomt men toe en jonge stieren, Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht het feest van de bevrijding vieren. En met klein vee stroomt men toe en jonge stieren, die gingen door die schaapspoort heen. Die gingen door die schaapspoort heen, om het feest van de bevrijding te vieren. Nou, die torens, die horen daar waarschijnlijk bij. De Mea-toren heet de ene, wordt ook wel vertaald de 100-toren. Dat is misschien omdat er een garnizoen van 100 man zijn verblijfplaats had, als de tempelwacht. Zo zal ook de Hananiël-toren wel zijn functie hebben gehad, we weten dat niet precies. Een versterkte toren, in ieder geval van het hele tempelcomplex, dat is dan weer wel zeker. Daar begonnen die priesters, bij de woning van God, om daar ook te eindigen. En toen ze er een begin mee hadden gemaakt, toen droegen ze eerst het bloed van de verzoening ernaartoe. En ze heiligden de muur, de poorten en de torens. Dat bloed dat sprak van schuld en van hun leven in de dood. En het sprak ook van afwassing natuurlijk, van barmhartigheid bij een God die door Jeremia al had laten verkondigen dat de muren van Jeruzalem herbouwd zouden worden. Ik ben in uw midden, dat is de boodschap, ik de heilige. En nu dat leven in de gemeenschap met God weer gaat opbloeien, En nu heiligen de priesters juist daar het begin. Wat is het rijk als je daar even op doorgaat en de lijnen mag zien lopen naar de nieuwtestamentische tijd, gemeente. Mag ik u nog even meenemen, het is zo mooi hè, om dwars door de Bijbel heen te lezen, naar Johannes 5. Dan is daar namelijk ook iemand door de schaapspoort heen gegaan. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan de Heer Jezus. Hè? Johannes 5. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt met 5 zuilengangen. Nou, daar ligt die verlamde man in, u weet dat wel, die al 38 jaar ziek is. Bij de schaapspoort is dat. U moet uw ogen eigenlijk even dicht doen en de Heer Jezus zien lopen door de schaapspoort van Nehemia. Het lam. Met klein vee stroomt men toe en jonge stieren. Daar gaat het lam. Daar gaat het lam. Door de schaapspoort. Jeruzalem binnen. Dat God zich ten offer zal schikken. Aan het vloekhout buiten de muur. En naar die man in die uitzichtloze situatie, die hij tegemoet is gekomen met de vraag, wilt u gezond worden? Het is vlak bij de plek natuurlijk ook waar de handelaars zitten. Dat is hoofdstuk 2, die met de verkoop van hun offerdier het huis van zijn vader tot een rover zal hebben gemaakt. Maar we zullen het nou niet verder over de rampzalige toestand hebben waarin de kerk van die dagen verkeerde. Nee, let even op dat lam. Dat de zonden der wereld wegneemt. Wilt u gezond worden? Vraagt hij. Wilt u herstel ontvangen? Want ook binnen de muren van de Godstad is het leven niet gegarandeerd. Dat is er alleen onder het bloed van deze Jezus dat van alle zonden reinigt. Van hem. Die daar. Onder die schaapspoort doorwandelt als de apotheker en de zalfbereider en de high society en de slaaf en de handelaar en het districtshoofd. Hij heeft zich daaraan gelijk gemaakt. Zichzelf ontledigd. De mensen gelijk geworden is hij. En hij wandelt onder de schaapspoort de tempel in. Christus, hij treedt de poorten van Jeruzalem binnen, die in Johannes 10 zegt, ik ben de deur van de schapen. Als iemand door mij binnenkomt, hij zal behouden worden en hij zal ingaan en hij zal uitgaan en hij zal weide vinden. Als het begin van het werk niet geheiligd wordt, gemeente. Dan zal ook het einde alleen maar werk van mensenhanden zijn. En dus de geur van het verderf dragen. Begrijpt u nu wat het betekent dat zijn kruisoffer de enige grond van ons heil is? Daar rust alles op. Want er is geen weg tot God en er is geen wonen bij God en er is geen bouwen voor God zonder dat bloed van het lam. Alles wat je zegt. Alles wat je doet, rust op je heiland en wordt geheiligd door zijn bloed. Wij hebben een hoge priester, denk even aan Eliasip en aan Aaron. Wij hebben een hoge priester, zegt Hebreeën. Meer en beter dan de hoge priesters van de oude bedeling, want die moest ook offers voor zichzelf brengen. Maar daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Krachtens diens wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer. Van het lichaam van Jezus Christus. Ach, en dan wordt het steeds dieper. En het wordt steeds voller. En steeds rijker. Want Gods tempel, zegt Paulus, dat bent u. En Petrus zegt, laat u dan ook als levende stenen invoegen in de bouw van dat geestelijk huis. Om een heilige priesterschap te vormen tot het brengen van de geestelijke offers. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord, zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen en wie op hem zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Ach, u kent die tekst allemaal wel. En u weet hoe liefdevol en hoe rijk de Heere spreekt over de bouw van dat hemels Jeruzalem als de stad die hij bereid heeft. En nou mag u met Johannes meekijken. Als hij dat lam in de troon ziet zitten en de heerlijkheid van Christus over hem komt, de God van de hemel. Hij brengt het voor zijn kerk tot een goed einde. Ik zend u de trooster, zegt Jezus Christus. En hij zal u vertellen wat u weten moet. Is er iets, broeders en zusters, in de bouw van Jeruzalem, dat niet bij God begint en steunt op dat bloed van Gods Zoon? Toen stond Eliasib op. Toen werd de geest van een bewusteloos volk wakker. Toen greep het moed en ging het aan het werk. Het eerste dat je daarvan leert is dat het begint bij de kennis van God en bij het kruis van Jezus Christus. Als je wilt opstaan in de bouw, zul je eerst moeten knielen van berouw, gemeente. Anders loop je God voorbij. En dan steunt het werk op eigen inzicht en eigen krachten. Maar als je zo begint, dan mag je er ook zegen van verwachten. Dan mag je werken en bouwen en leven in die veilige wetenschap dat de goede hand van God over je is. Wat valt er te doen aan de rampzalige toestand van de kerk vroeger? Dat is niet anders dan het woord verkondigen. Ja, en onze rampzaligheid beleiden. Dat is luisteren naar de wet. Naar wat God zegt, dat is hem leren kennen. Want waar de kennis van God ontbreekt, zegt hij in Hosea 4... daar gaat het volk te gronden. Laat ons daar de wacht bij betrekken. Bij het woord. Bij de woordverkondiging. Bij het onderwijs. In de kerk, thuis. Want er is geen dageraad. Er is geen licht van de nieuwe dag. Voor wie het woord van God verwerpt en zijn wet veracht, gemeente. Ik heb jullie, zegt God, eruit gehaald om mijn eigen volk te zijn. Ga nou niet terug naar het donker van de dood. Blijf wandelen in het licht van Jezus. Amstragers die daar de wacht bij betrekken. En die dat evangelie laten horen. En gemeenteleden die schouder aan schouder daar in die arbeid bijdragen. De een vlak bij zijn eigen huis. De ander ver van eigen huis. De een als goudsmid. De ander als bouwvakker. Die bouwen aan Jeruzalem. Aan dat wat blijft. Wat de Heere mee wil nemen en belonen. Hij wees er niet te trots voor zoals die machtigen uit Tekoa uit vers 5. En wees niet bang als er tegenstand klinkt, als er spot op klinkt, want het lijkt soms onbegonnen werk. En het is ook onbegonnen als het van mensenkracht af zou moeten hangen. Als ons inzicht en ons inspelen op de actualiteit de vruchten zouden moeten brengen. Maar zo is het niet. Kijk nog eens waar het begon. De God van de hemel, hij zal het ons doen lukken, zei Nehemia. Daar eindigt het. Het eindigt waar het begint, bij hem. Ja, die onder de schaapspoort is doorgegaan. En die dat werk van Nehemia en Eliasib gebruikt heeft. Machtig, hè? Hij liep daar onder de stadsmuur door, waar al die namen uit Nehemia 3 aan gearbeid hebben. En hij heeft de poorten naar de troon van God geopend. Ik ben bij jullie, zegt hij. Bouw vertrouwend verder. Kom er achter mij aan. En het komt af, ik beloof het je. Op de pleinen van Jeruzalem zullen straks de volken God de lof bezingen. Amen. Thank you. Wij lezen nu het formulier voor de bevestiging van ouderlingen, zoals u dat kunt vinden vanaf bladzijde 550 in uw kerkboek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de kerkraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling van deze gemeente gekozen zijn, om te vernemen of iemand iets tegen hun bevestiging had in te brengen. Daar niemand een gegrond bezwaar tegen hun leer of leven heeft ingebracht, zullen wij nu, in de naam van de Heere, tot hun bevestiging overgaan. Met het oog hierop zullen wij vooraf met elkaar luisteren naar wat de Heilige Schrift ons leert over het ambt van ouderlingen. Christus, die als hoofd van de kerk zit aan de rechterhand van God de Vader, regeert en verzorgt zijn gemeente op aarde. Hij wil daarvoor de dienst van mensen gebruiken. Daarom schenkt Christus ambtsdragers aan zijn gemeente. De apostel Paulus wijst daarop wanneer hij zegt, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daarin betoont Christus zich de goede herder. In voortdurende zorg voor zijn kudde stelt hij herders aan om in zijn naam de schapen te weiden. Over het ambt van ouderlingen lezen wij in het Nieuwe Testament dat de apostelen, geleid door de geest van Christus, in elke gemeente ouderlingen, ook wel oudsten genoemd, aanstelden. Reeds in het Oude Testament werd met het woord oudste een persoon aangeduid die een regeerambt bekleedde. Nu waren er in de eerste christelijke gemeente ouderlingen die leiding gaven en ouderlingen die bovendien geroepen waren tot prediking en onderwijs. De laatsten noemen wij dienaren des woords. Met hen vormen de ouderlingen de raad van Christus' gemeente. Door aan de ouderlingen met de dienaren des woords de leiding van de gemeente toe te vertrouwen, beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen. Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op meer dan één plaats. Aan hen is met de dienaren des woords toevertrouwd de gemeente te regeren en herderlijk te verzorgen. In de eerste plaats zien zij erop toe dat elk lid van de gemeente zich in belijdenis en wandel gedraagt naar het evangelie. Ze bezoeken trouw de leden van Christus' gemeente om hen met het woord van God te vertroosten, te vermanen en te onderwijzen. Ze wijzen hen die zich in leer of leven misgaan terecht en dragen in haar vermogen zorg voor dat de sacramenten niet ontheiligd worden. Over hen die volharden in hun zonde, oefenen zij de christelijke tucht. Vervolgens behoren zij als beheerders van het huis van God ervoor te zorgen dat in de gemeente alles in vrede en met goede orde toegaat op de manier die Christus heeft geboden. Het is hun taak erop toe te zien dat niemand zonder wettige roeping het ambt bekleedt. Ze moeten met raad en daad de dienaren des woords behulpzaam zijn. In de derde plaats zien de ouderlingen toe op leer en leven van de dienaren des woords. Er mag immers geen dwaalleer verkondigd worden en de gemeente moet in elk opzicht worden opgebouwd. De apostel Paulus vermaant de ouderlingen erop toe te zien dat geen wolven de schaapskooi van Christus binnendringen. Om deze taak als herder over Gods kudde trouw te kunnen vervullen, moeten de ouderlingen de schrift ijverig onderzoeken en zich oefenen in de dienst van God. Mag ik u, broeders, vragen om op te staan van uw plaats? Geliefde broeders, u staat gereed uw ambt te aanvaarden. Wij verzoeken u te antwoorden voor God en zijn heilige gemeente op de volgende vragen. Ten eerste, bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? Ten tweede, aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing en verwerpt u alles wat daarmee in strijd is? Ten derde, belooft u dat u overeenkomstig deze leer uw ambt trouw zult bedienen en u daarbij Godvrezend zult gedragen in heel uw leven? Ten vierde, belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, overeenkomstig de kerkorde, indien u zich in leer of leven misgaat? Wat is daarop uw antwoord, broeder William John Bout. Ja. Broeder Jan Harm Jansen. Ja. De Almachtige God en Vader, geven u zijn genade, dat u deze dienst trouw en vruchtbaar zult vervullen. Amen. Laten wij de broeders nu staande toezingen. Broeders en zusters, Psalm 134, het derde vers. Ouderlingen, weest samen met de dienaren des woords trouw in het regeren van de gemeente en gedraagt u als herders over Gods kudde in het vertroosten en vermanen. Ziet erop toe dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daar ook naar leeft. Neem ter harte wat apostel Petrus leert, hoed de kudde van God die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden van de kudde. En u, geliefde broeders en zusters, ontvangt deze mannen als dienaren van God. Aanvaard van harte de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Hebt grote achting voor hen om hun werk, gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Omdat wij uit onszelf tot dit alles niet in staat zijn, zullen wij nu de Almachtige God aanroepen. Wij willen samen bidden. Heere God, hemelse Vader, u hebt tot opbouw van uw gemeente naast de dienaren des woords ouderlingen en diakenen gegeven. Wij danken u dat u ons broeders hebt geschonken die met uw geest vervuld zijn. Verleen hun steeds meer de gaven die zij nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid, zodat ieder zijn ambt vervult zoals u dat vraagt. Schenk hun uw genade dat ze in hun arbeid trouw mogen voortgaan, zonder zich te laten ophouden door moeite en verdriet of door vervolging van de wereld. Zegen deze gemeente waarover zij gesteld zijn. Laat ieder zich aan de goede vermaning van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Geef ons vurige liefde tot elkaar. Maak dat wij de diakenen met blijdschap van het nodige voorzien, zodat het degene die hulp nodig hebben aan niets ontbreekt. Wij bidden u, of door de dienst van ieder de heiligen toegerust mogen worden tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Verhoor ons, barmhartige Vader, door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, in zijn naam bidden wij u. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu als onze slotzang gezang 31 vers 2 en vers 3. Gezang 31 de versen 2 en 3. Thank you. Ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.